Goedenavond gemeente, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u en jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. Vanavond zal proponent Verstoep uit Barneveld voorgaan. De bloemen van vanochtend zijn met een groet en bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Lansing uit de Bulkerstraat in Ingen gegaan. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 130 vers 4. Hoop op de Heer, gij vromen. Ik noem u het vierde vers van Psalm 130. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. We mogen elkaar groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 7 en 9... voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. We gaan samen zingen van die herder van Israël uit Psalm 85, versen 1 en 2, hoe hij zijn gunst aan zijn volk betoond. Psalm 85, 1 en 2. belijden ook vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En als antwoord zingen we uit Psalm 81, vier versen. Versen 11, 13, 15 en 18. Ook om te beseffen dat Israël niet altijd gehoorzaam de weg ging die God hen had voorgehouden. En een ieder mag in zijn hart met mij meezeggen: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, aan wiens rijk geen einde zal komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En we geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonden, verwachten de opstanding uit de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Thank you. Voordat we de Bijbel gaan lezen, bidden of God met zijn geest ons nabij wil zijn. Trouwe God van hemel en aarde, God van Israël, God van de volkeren, u bent de schepper van alle dingen. Alles wat op deze aarde leeft en beweegt, behoort aan u toe. En het doel van alles is dat wij u de lof en de dank en de eer zullen brengen die u toekomt. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent er altijd geweest en zult er zijn en blijven tot in eeuwigheid. Met zoveel woorden hebben we dat zojuist beleden. Hoe bijzonder is dat? Het geloof dat de eeuwen door met die woorden beleden wordt door de kerk van alle tijden en plaatsen. Zo weten we ons verbonden met broeders en zusters wereldwijd. Ook met uw volk Israël. We hebben daar al van gezongen. Dat u uw gunst betoont. Maar ook dat Israël niet geluisterd heeft. Ondanks wat de profeten gezegd hebben. Want zo sprak u toch ook tot uw volk. En hoe vaak was het nodig om op te staan tegen de gevestigde orde. Omdat het zo mis kon gaan. Hoor des Heeren woord. Maar het werd in de wind geslagen. En helaas is dat ook van alle tijden en alle plaatsen. Dat geldt hier in ons eigen land. Het geldt ook in Israël, in Jeruzalem, in Gaza. Die plaatsen die juist deze weken in het nieuws zijn. Daar kunnen we niet omheen. Maar we kunnen zeker niet om u heen. De levende God, de God van Israël. Zo één is er maar één van. Al die afgoden die proberen uw plek in te nemen. Maar het is iets wat mensen bedacht hebben. En dat gaat in tegen uw plan, uw wil. Daarom zoeken we ook vanavond weer naar dat wat u ons te zeggen hebt. Op 22 oktober 2023 in een avonddienst in de hervormde gemeente van Ochten. Want zo mag de Bijbel opengaan. En zo gaan we luisteren naar uw stem. Een God die spreekt. Die oude woorden weer tot leven kan brengen als uw geest zich eraan verbindt. En daar bidden we ook om. Om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Als die gaat waaien. Als die gaat werken. Als die gaat wonen in onze harten. En in het midden van de gemeente. Dan mogen we wonderen verwachten. Wat dood is, wordt tot leven gewekt. En wat niet is, dat kan komen. Omdat u er zelf garant voor staat. En uw Zoon, de Heer Jezus, het heeft waargemaakt. Mogen we u zo ook vandaag opnieuw ontdekken. Als de God van Israël, de God van het verbond, de God die doet wat hij zegt, die zijn woord nakomt, zijn beloften in vervulling laat gaan. En er is nog veel wat open is blijven staan. En we zijn diep onder de indruk van wat er al tot stand gekomen is. Maar we houden onze adem in, juist nu, als het zo spannend is in het Midden-Oosten. Wat gaat God doen? U spreekt. En het is er. U gebiedt en het staat er. U kan boven bidden en denken uit wonderen tot stand brengen. Daarom bidden we om vrede in Israël, in Jeruzalem, in Gaza, in Nederland, in Ochten, in ons eigen hart en leven. Wilt u ons dat geven? Door uw Zoon, Heer Jezus Christus, de vredevorst. Mag Hij ook uit de schriften tevoorschijn komen als onze redder en zaligmaker. Zodat we ook weten dat we vandaag Hem hebben ontmoet. Door woord en geest. Wij vragen het u met een dankbaar hart uit genade in Jezus' naam. Amen. 3 gedeelten uit de Bijbel. Jozua 7, Hosea 2 en Romeinen 9. En ik ga ervan uit dat u langzaam de rode draad ontdekt en ook de verbanden gaat zien. Jozua 7 vanaf vers 24. Toen nam Jozua en heel Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent en alles wat van hem was. En ze voerden die naar het dal van Achor. Jozua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandden hen met vuur en ze wierpen stenen over hen en richtten een grote steenhoop boven hem op die er is tot op deze dag. Toen liet de Heere zijn brandende toren varen. Daarom gaf men die plaats de naam Dal van Achor tot op deze dag. Hosea 2, vanaf vers 13 tot en met 22. Dan begint dat met het woordje daarom, maar dat is al de derde keer daarom in hoofdstuk 2. In vers 5, daarom zie, ik ga uw weg met doorns omheinen. Vers 8, daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd. Dus twee keer het oordeel wat God uit gaat voeren. En dan onverwacht een wending. Dat hadden we niet aanzien komen. Opeens positief. Luister en lees mee. Vers 13. Daarom, zie, ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man, en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen, en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag, met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. En ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren en die zullen Jisrael verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruchama. En ik zal zeggen tegen Lo-Ammi, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. En dan de Romeinenbrief, hoofdstuk 9. Zoals u weet zijn de 3 hoofdstukken 9, 10 en 11... bijzonder gericht op het volk Israël. En ook hoe Paulus daarmee geworsteld heeft. dat ze nog niet Jezus wilden erkennen als de Messias. Maar hij haalt ook de profeet Hosea aan. En vandaar dat ik daar ook voor gekozen heb. Hoofdstuk 9 vanaf vers 22. En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, dit bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt: ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit: al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Tot zo de verder drie lezingen. Het kerngedeelte voor vanavond is Hosea 2. Dan met name vers 14b. Ik zal ook het eerste stukje daarvan lezen. Waar God door de mond van de profeet Hosea zegt: ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Als thema boven de preek heb ik gezet: een deur met hoofdletter van hoop. Maar eerst gaan we nog zingen van Psalm 73, vers 1 en 14, ter voorbereiding op de verkondiging. Na het amen van de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklank lied 220, de versen 1, 2, 6 en 7. Jeruzalem, o stad van heil en vrede. Hosea, hoe goed kennen we dat boekje van de kleine profeet, zo wordt hij genoemd. Als eerste na de grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, komen er 12 kleine profeten. Hosea. Als u ooit de roman van Francine Rivers gelezen hebt, Bevrijdende Liefde, Redeeming Love, dan herkent u het verhaal. Een roman. En dan lezen we hoe Hosea, Michael, op zoek moet naar een hoer om haar te trouwen. Met de naam Angel. Ik weet niet of ze die naam waard is. Maar het is wel de werkelijkheid van het boekje Hosea. Er schijnt een film uit te zijn over dit thema, over dit boek. Maar nog niet in Nederland beschikbaar. Maar wie weet komt dat binnenkort. Dus dan zijn we er wat op voorbereid. Ook om te toetsen of het klopt met de werkelijkheid uit de Bijbel. Wat mij bij het lezen van de profeet Hosea opviel, is dat, en dan denk ik vaak in beelden, ik weet niet of ik dat de laatste keer hier gezegd heb, toen ik over prediker preekte. Toen had ik het beeld van een rapper die met een rollator loopt. Nou, nu roept dit het beeld op van een rollercoaster. Een achtbaan. Een achtbaan van emoties. Alles beweegt. Het rolt en tuimelt over elkaar heen. De woorden, de begrippen. Soms een heftige ervaring. Heftige emotie. Dan opeens weer heel stil, bedaard. En alles loopt zo door elkaar heen dat we ook begrijpen dat het niet chronologisch is. Dus Hosea heeft dingen neergeschreven die gaandeweg zijn leven een plek hebben gekregen. Maar heel veel beelden en bijna nog meer thema's om het duidelijk te maken. Nou, hoofdthema van het boekje Hosea is wel de relatie die God is aangegaan met zijn volk Israël. En dat moet Hosea aantonen door naar die hoer te gaan en haar te trouwen, tot zijn vrouw te nemen. Vreemd thema eigenlijk, een moeilijk beeld. Kijk, het beeld van het huwelijk is prachtig en ook hoe dat als een verbond gesloten wordt tussen twee partijen. Maar dat Hosea met een hoer moet trouwen, die steeds weer wegloopt, vreemd gaat, overspel, ontrouw, recht om te gaan scheiden, maar dat doet hij niet. Hij gaat haar steeds weer zoeken, vanwege zijn liefde en zijn trouw. En vanavond lezen we dan dat God zijn bruid, zijn vrouw, die hoer, gaat lokken. Dat is nog net iets anders dan dwingen. Dus hij laat haar vrij om te besluiten wat ze doet. Maar hij wil haar weer inwinnen, gaan werven om bij hem te komen. Dat is het beeld wat Hosea schetst over de relatie tussen God en Israël. God als een jaloerse echtgenoot die nooit opgeeft, die trouw wil blijven aan zijn belofte vanwege dat verbond dat hij is aangegaan. Nou, mij helpt het soms om het verhaal meer mee te maken, me eigen te maken, door in het verhaal te stappen, het te ondergaan. Maar dat lijkt me nu vanavond niet eenvoudig. Je moet maar eens in de schoenen van Hosea gaan staan en die opdracht krijgen als profeet ga, neem een hoer tot vrouw en krijg kinderen bij haar. Zie je het nog niet zomaar gebeuren, dat een voorganger ongetrouwd in Nederland op die manier zijn weg vindt. En dat dat nog geaccepteerd wordt ook door de groegemeente. Nou, dat is het beeld wat hier ons voor ogen geschetst wordt. Dus we gaan even die hoofdrolspelers langs, om te zien of we onszelf ook in iemand kunnen herkennen. Allereerst die profeet Hosea, de zoon van Beer. Zijn naam betekent God heil. Ja, je hoort in de klank van Hosea al Joshua. Maar wel een bijzondere weg die hij moet gaan. Dan zijn vrouw, die hoer, Gomer, dochter van Diblaim. Haar naam betekent de maat is vol. Ja, van welke kant we dat moeten benaderen, dat weet ik niet precies. Maar ik kan me voorstellen dat Hosea wel eens gezegd heeft, en nu is de maat vol. Ik ben er helemaal klaar mee. Dat zegt God niet. Hij gaat door. Drie kinderen worden er geboren. Met bijzondere namen. De eerste Jisrael. Betekent God zaait. Of mag ik, hoofdletter, zaaien. Dat was een eigen kind van Hosea en Gomer. Want er staat, zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Die andere twee kinderen die daarna geboren worden, staat dat er niet. Er staat, zij werd zwanger en baarde een dochter. En baarde een zoon. Niet bij hem. Dat ook nog. Onechte, geen bloedeigen kinderen. Bastaardkinderen, zeggen we dan wel eens. Maar God geeft ze allemaal een bijzondere naam. Ook dat is de opdracht die Hosea steeds verhoort. Ga, geef die naam. De opdracht van de levende God. Dat woordje Heere, dat wordt wel 6 keer met hoofdletters geschreven. Dat is zijn opdrachtgever. En daar kan hij van op aan dat die God gaat doen wat hij zegt. Dus Jisrael, dat is een vlakte waar heel veel strijd geleverd is. Er zijn oorlogen gevoerd met de Midianieten, de Ammonieten, de Filistijnen. Daar is veel bloed vergoten. Die naam krijgt de oudste zoon van Hosea. De tweede, een dochter, Lo-Ruhama. Betekent geen ontferming. Dat woordje Lo betekent niet, geen. En dan weer een zoon, Lo-Ami, niet mijn volk. Dat moeten toch hele bijzondere geboortekaartjes geweest zijn. Met die namen erop. Wat zullen mensen gedacht hebben? Een slagveld, geen ontferming, niet mijn volk. Ja, zegt iemand, dat is toch bijna te gek voor woorden, dat dit werkelijk in het leven van Hosea gebeurd is. Moeten we het dan alleen symbolisch lezen? Daar kun je over discussiëren. Ik denk het niet. Ik denk dat we dit letterlijk moeten nemen zoals het hier staat. Dus Hosea heeft lijfelijk, fysiek, dit alles ondergaan. Allereerst al die opdracht, ga, neem een hoer tot vrouw. En dan die kinderen die geboren worden en die namen die erbij horen. Het zal je gebeuren. Om het schokeffect nog groter te maken, in latere tijden zou je zo'n zoon de naam Auschwitz geven. Geen ontferming. Zo gaat God om met zijn volk. Dat bij hem wegloopt, dat ervoor kiest om afgoden te dienen, die liever Baal als God dient dan de God van Israël, de God van hemel en aarde. We begrijpen dat dit land op dat moment in een crisis verkeert. Want ze hebben niet meer geluisterd naar Gods geboden. Ze zijn niet meer gehoorzaam geweest. Alleen Hosea. Had hij een keus? Als God je zo tegenkomt en je zo een opdracht geeft. Zo verging het ook de discipelen. Volg mij. Hadden ze een keus? Als iemand met zoveel gezag tot je spreekt, dan moet je gehoorzamen. En toch, het volk Israël gaat een andere weg. Tegenover Gods liefde en trouw staat hun ontrouw, hun zonde. Wellicht herkenbaar, ook voor ons. God wilde ook met ons een verbond aangaan. Net als toen. Als een huwelijk. Op basis van liefde en trouw. Maar vanuit God gezien onverbrekelijk. Tot op deze dag. Zoals wij dat ook nog zeggen. Wij zijn onvoorwaardelijk verbonden aan het volk Israël. Een onopgeefbare relatie. Dat zegt gelukkig onze kerk ook nog. Om pal achter Israël te gaan staan. Maar Israël, we hebben het gezongen, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren. Ja, dat doen ze. Dat woord hoererij, dat wordt voortdurend genoemd. En toch niet loskomen van die vrouw, die hoer, die moeder van je kinderen, je volk. U merkt hoe het door elkaar heen loopt, maar dat is het beeld waar het vanavond over gaat. En dan lezen we ook in Hosea: ik ga haar lokken, haar de woestijn inleiden. Dus hij neemt ze als het ware bij de hand en hij leidt ze met een hand in de rug naar een plek van eenzaamheid. Daar wil hij zijn bruid weer ontmoeten. Een stille plek. Misschien herkent u het wel, ook in uw eigen leven. Een woestijnervaring. Om jezelf en God weer terug te vinden. Om hem weer je man te noemen. Zo wil God onder vier ogen met haar spreken. En naar haar hart spreken. Kent u die momenten dat u God ontmoet? En dat hij naar uw hart spreekt? En dat u misschien wel breekt, emotioneel wordt, geraakt wordt. Zoveel liefde, zoveel trouw, zoveel geduld. Ja, hij is een jaloerse echtgenoot. Hij rust niet voordat hij zijn bruid weer teruggewonnen heeft. Ik las daar een hele mooie volzin over. Ik geef hem graag door. Niet als een hoer verloren, maar als een bruid verkoren. Om voor eeuwig met haar te leven, als haar man, als haar minnaar. Ja, en zo breekt er in de woestijn weer een heilstijd aan. Een nieuw begin voor Israël. Na alle onheil wat ze over zichzelf heeft uitgeroepen. En dat zit ook in de namen van die kinderen. Lo-Ruchama, Lo-Ami, daar eindigt het gedeelte vanavond mee. Hij zal weer zeggen, Ruchama, wel ontferming, wel liefde. En Ami, u bent mijn volk. En zij zullen zeggen, mijn God, mijn Heere. En dat alles vanuit de woestijn. Dan gaat de belofte weer gelden. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. En het dal van Achor tot een deur van hoop. Ja, die wijngaarden, dat spreekt over vruchtbaarheid. Nieuw leven. Overvloed. Die gedachte had Israël ook bij het beloofde land. Een land overvloeiende van melk en honing. We zongen daar iets van in het laatste couplet van Psalm 81. Na alle sombere tonen, opeens weer licht aan het eind van de tunnel. En zo bezingen we soms de geschiedenis van het volk Israël met de liederen van Israël, ons oude psalmboek. En bij het ouder worden ga ik het steeds meer begrijpen. Hoe meer je zelf in je leven ervaart, mee moet maken, hoe meer ik het herken in het psalmboek. Het zijn levensverhalen die geschreven zijn en die we mogen zingen. En laten we zo de lofzang gaande houden. Ook als God weer grote dingen gaat doen, wonderen gaat doen. In dat dal van Achor, nou er wordt wel eens vaker over een dal gesproken. Nu hebben we daar iets over gelezen. U kent het verhaal van Achan. De kinderen kennen het ook. Nadat Jericho ingenomen was, en hoe bijzonder was dat niet gegaan. God had wonderen gedaan. 7 keer eromheen en de muren zijn gevallen. Maar niemand mocht van de buit voor zichzelf houden. Dat was voor God bestemd. En wie het wel ging doen, die ging stelen bij God. En dat heeft Achan gedaan. Alleen dat wisten ze niet. Ze dachten een beetje in een overwinningsroes. Oh, dat is de Ai, dat kunnen we ook innemen. En dat is van mis. Omdat er een ban was in het waar die ontdekt, er moet nu ingegrepen worden. En hij komt erachter, het is de stam van Juda. Maar die mag nooit helemaal verloren gaan, want daar geldt een belofte van de Messias. Het is de familie van Achan. Het wordt zijn eigen gezin. En hij zelf als de persoon in kwestie. Hij staat schuldig tegenover God. En hij moet gestraft worden. Dat is de achtergrond van het verhaal van het dal van Achor. Nou, heel vaak wordt er in een dal een bijzondere ervaring beschreven. Ik noem er een aantal, om even te weten wat een dal soms van grote betekenis kan hebben. Het dal van Hinnom. Daar werden kinderen geofferd aan Molech. Ze moesten daar door het vuur gaan. En daarom wordt het ook wel het moorddal genoemd door Jeremia. Daar komt ook de naam Gehenna vandaan. Jozua heeft in het dal van Ayalon de maan stil zien staan. God regeert. Hij staat boven zon en maan en sterren. Er is ook zo'n mooi verhaal in 2 Koningen 3. Dat er grachten in het dal gegraven worden, uitgediept moeten worden. En zonder dat de wind of regen komt, komen ze vol met water te staan. Leven, vruchtbaarheid in het dal, wat vaak zo dor en droog en doods is. Teken van de geest. Zeker in Ezechiël 37, we kennen dat visioen. Het dal met de dorre doodsbeenderen die tot leven komen. Het werk van de geest. Wie thuis is in de psalmen van 84, het dal van de moerbeibomen. Bijnaam Jammerdal. Hoe dor en doods, tranendal, toch nieuw leven, vrucht. En natuurlijk, u doet mee, u denkt in psalm 23, helemaal goed. Een dal van diepe duisternis, de schaduw van de dood. En toch, toekomst. Dat is de weg die God met zijn volk gaat. Soms er diep doorheen. Het kan ook uw ervaring zijn. Het moet er soms diep doorheen gaan. Maar weet u, in het dal van de ootmoed groeien de mooiste vruchten. Dat kan een les voor ons zijn. Op de knieën, laag bij de grond. Daar weet God ons te vinden. Zo ook zijn volk Israël. Het dal van Achor tot een deur van hoop. Ja, een deur. Daarom ben ik de dienst zo begonnen. Dat Jezus zegt, ik ben de deur. En een deur is bedoeld om scheiding aan te brengen. Binnen te gaan of buiten te blijven staan. De keuze is aan u. Denk aan het verhaal van de 5 wijze, 5 dwaze meisjes. Horen en doen of horen en niet doen. Dat komt er wel op aan. Maar God wil zo graag dat wij naar binnen gaan. Door de deur. De drempel over. Je hoeft niet per se met de deur direct in huis te vallen, maar als je klopt, dan wordt er open gedaan. Dat heeft hij zelf beloofd. En zo heeft Paulus dat ervaren. Die schrijft in de Korinthebrief: er is een grote en krachtige deur geopend. Een deur geopend in de Here. Kolossenzen 4, vers 3. Dat God ons de deur van het woord opene om de verborgenheid van Christus te spreken. Ja, er gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je door de deur Christus naar binnen gaat in dat koninkrijk van God. Dan ga je dingen zien en ervaren die soms onbeschrijfelijk zijn. Dat is ook wat Openbaringen zegt. Een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Openbaringen 4 vers 1 geeft ons een blik in de hemel. Een deur was geopend in de hemel. En we zien de troon met de Vader en de Zoon. Die er is, ook nu voor ons, om te bidden. En voor zijn volk. Het dal, een deur van hoop. Kunnen we over hoop ook nog wat zeggen? Nou, er zijn heel wat spreekwoorden over. U kent ze vast. Hoop doet leven. Maar zegt een ander soms, van hoop alleen kun je niet leven. Nee, dat komt vanwege ons spraakgebruik. Wij zeggen soms, ja, daar hopen we op, maar we weten het niet zeker. De Bijbelse manier van hoop is dat je het wel zeker weet. Dat is geen ijdele hoop, omdat je niet precies weet wat er in de toekomst gebeurt. Maar dat is omdat Gods beloften een gegronde hoop zijn. Het is als een anker dat vastgehecht is. Dat is ook het symbool van de hoop. Een vast punt waar je nooit mee omvalt. Gods beloften. In Christus ja en amen. Dus als we zeggen hoop verloren is al verloren, zeggen we nee, wij gaan op hoop van zegen. Want die is ons beloofd, dat is ons toegezegd. En natuurlijk, we leven soms tussen hoop en vrees. Ook nu, Israël leeft tussen hoop en vrees. Maar zolang er leven is, is er hoop. Hoop voor de toekomst, omdat we een levende Here en Heiland hebben. Ziet u, dat staat allemaal in Hosea, als het gaat over een dal tot een deur van hoop. Want toen de weg geëffend was, de ban weg was, de blokkade weggenomen was, kon het volk Israël het beloofde land binnengaan. Met die mooie beloften. Van melk en honing, overvloeiende. Een nieuwe heilstijd breekt aan. Zelfs daar zegt Hosea iets over. Het ging over dieren van het veld. Met de vogels in de lucht. En de kruipende dieren op de aarde. Daar heeft God een verbond mee gesloten. En boog en zwaard en strijd zal hij van de aarde doen verdwijnen. En hij zal ons onbezorgd doen neerliggen. Ziet u, dat is het Messiaanse vrederijk. Dat komt eraan. En we kunnen daar nu al iets van ondergaan. Als we die werkelijke vrede, die ware shalom van de vredevorst in ons hart mogen weten en ervaren. Hoe komt God aan zijn bruid? Na al die moeilijke momenten van weglopen, hier staat het. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen. En dan komt het. Zijn we niet meer gewend, maar een bruidschat. Hij betaalt een bruidschat die uit 5 elementen bestaat. Ik zal haar nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. Van wie kan dat gezegd worden? Deze 5 deugden. Alleen maar van God zelf en van zijn Zoon, de Heer Jezus. Die heeft betaald voor die bruid. Om haar voor eeuwig te werpen die zonde, die stad ervoor over, zijn eigen leven. En hij is gezaaid als het woord, als het levende woord, als het evangelie. In het dal, een jammerdal, wat wij aarde noemen. En het zal worden vruchtbaar, als een oase in de woestijn, om daar voor altijd bij hem te zijn. Voor wie is dat? Voor iedereen die door de deur naar binnen gaat. Die deur van hoop. Met de naam Jezus, de Christus. De beloofde Messias. Dus die deur is niet alleen voor Joden, ook niet alleen voor heidenen. Hij is voor allebei. En samen mogen ze de bruid zijn van Gods verbond. En samen zijn ze onderweg naar de grote bruiloft. De bruiloft van het Lam, om voor altijd bij de bruidegom te zijn. Zullen wij zo, als gemeente van Christus, niet samen door die ene deur gaan? Met moslims, boeddhisten, hindoeïsten, Palestijnen. Iedereen mag het weten dat wij een bruidegom hebben die voor ons betaald heeft. En die niet rust voordat we allemaal bij hem thuis zullen komen, voor eeuwig. Halleluja. Amen. We gaan samen danken en ook voor elkaar bidden. En we zullen ook vooral de situatie in het Midden-Oosten voor Gods troon neerleggen. In de hoop en de verwachting, de zekerheid dat Hij heil en vrede zal schenken. Laat ons bidden. Hemelse Vader, dank U wel dat wij in Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een bruidegom hebben leren kennen, die er is voor zijn volk Israël, voor de heidenen, en dat zo ook de gemeente van Christus erbij mag horen, als een bruidsgemeente. Ja, dat wij in ieder persoonlijk deel mogen hebben aan die belofte, dat wij bruid van Christus mogen zijn. Hij bemint ons, Hij heeft ons lief, Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dank U wel, dat die boodschap steeds weer klinkt, ook al begrijpen wij niet altijd de weg die U gaat. U gaat uw ongekende gang, soms vol donkere majesteit. Maar uiteindelijk is het tot eer en heerlijkheid van uw naam. En we danken u dat we zo samen als gemeente onderweg mogen zijn. Met alle volken die samenstromen om het nieuw Jeruzalem binnen te gaan. Zover is het nog niet, er moet nog veel gebeuren. Maar de snelheid waarmee dingen op dit moment over heel de wereld gaande zijn. Het lijkt een rollercoaster, een achtbaan. En hoe zal het verder gaan? Niemand weet het. Het is alleen bij u bekend. En dat geeft ons een veilig gevoel, want wat u doet is goed. Soms moeten we door zware tijden heen gaan. Het zijn de weeën die over de aarde gaan. Maar Heere, laat dat niet te lang duren. Zeker niet voor uw kinderen. Wilt u ze vasthouden? Maar laat vooral Israël tot inkeer komen, tot inzicht dat Jezus de Messias is. En daarom bidden we nu ook voor de spanning die er is. Het geweld in en rond Gaza. We danken u dat hulpgoederen naar binnen mochten, maar er is nog veel meer nodig. Open ook die deur. We bidden voor de propagandaoorlog die gevoerd wordt. Dat we niet meer weten wat we kunnen geloven. Wat is nou waarheid? We bidden voor Hamas en voor Hezbollah. Als dat de vijanden zijn van uw volk Israël, wilt u met hen doen nadat nodig is. Maar we bidden vooral voor de slachtoffers van terreur aan beide kanten. Hoe zo'n gebied al jaren de grootste openluchtgevangenis van de wereld kan zijn. En waar nu mensen gegijzeld worden. We bidden voor familieleden die in angst de tijd doorbrengen. Wachten op het goede nieuws dat hun geliefden bevrijd worden. We bidden voor al het onrecht dat gedaan wordt. Schenk recht en gerechtigheid. Neem de haat weg, want dat is een voedingsbodem voor nog meer geweld. Laat het niet verder escaleren. Er wordt letterlijk met vuur gespeeld, maar laat vooral het vuur van uw geest zichtbaar worden. Heren, wij gaan soms zo snel mee in de publieke opinie, dat er kwaad met kwaad vergolden mag worden. Maar we beseffen vaak niet dat we ons daarmee verlagen tot het niveau van de vijand. Daarom bidden we of alle militairen die opgeroepen zijn, vooral vredestichter zullen zijn. Niet verder zich verharden met alle gevolgen van dien. We bidden voor de Messias beleidende Joden, die misschien nu extra een taak hebben om te getuigen van een levende Heere en Heiland. Maar we bidden ook voor de Palestijnse christenen. Maar wij zoeken naar woorden die troosten. Juist als er boosheid is en onmacht is. Mag er verlangen komen naar vrede, zoals u zelf in uw woord ons gezegd hebt. De ware shalom, die in Christus Jezus ons deel geworden is. Ontferm u zo over allen in nood. We vergeten dan soms makkelijk dat er nog een oorlog in Oekraïne gevoerd wordt. Dat er een aardbeving was in Afghanistan met misschien wel meer slachtoffers dan in de Gazastrook. Heren, ontferm u. Kyrie eleison. We verwachten het van u. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Boven bidden en denken uit. Niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest zal het geschieden. Wilt u zo met ons meegaan, de nieuwe week in? En help ons van dag tot dag te leven tot eer van u. We bidden om kracht in elke situatie. En om hoop voor de toekomst. Hoor zo ons bidden en danken. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is uit Weerklank 230, de coupletten 1, 4 en 5. En dan wordt er ook gecollecteerd, of is dat alleen maar digitaal? Ja, helemaal goed. De Heere zegene u en uw gaven. mogen heen gaan in vrede, om vredestichters te zijn. We doen dat biddend onder de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.
Thank you.